Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen.
Met Koen Filet.
Deze aflevering van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen gaat over drugs, over de meest tragische kant ervan, over overdosissen. En over de vaststelling dat het vaak ervaren druggebruikers zijn die overlijden aan een overdosis. En als buitenstaander verbaast dat toch een klein beetje, want je zou denken, ervaren druggebruikers, die weten precies welke dosis ze aankunnen en die weten waar hun grenzen liggen. Maar nee, uit de statistieken blijkt, overdosis vaak ervaren druggebruikers. En dat is ook de vraag vandaag, hoe komt dat? Professor Tom Beckers, Universiteit van Leuven, psychopathologie is uw vakgebied.
Ja, de psychopathologie, dat is waar ik mij dagelijks mee bezighoud.
Dat is dus niet rechtstreeks overdosis en toxicologie.
Problematisch druggebruik valt daar ook onder, dus ja. In die zin ja. Maar eigenlijk hou ik mij voornamelijk bezig met angst.
Ah ja, oké, dus dit is een beetje een zijstraat. Maar goed, een interessante zijstraat. Ja. Vertel eens iets over die statistieken, want ik zei dat nu wel in de inleiding.
Ja, klopt, maar het wordt eigenlijk nog sterker. Het is niet alleen zo dat het doorsnee slachtoffer van een overdosis een ervaren druggebruiker is. Het blijkt bovendien dat als je gaat kijken naar toxicologisch onderzoek, bloedwaarde van mensen die gestorven zijn aan een overdosis, en je vergelijkt die met de bloedwaarde van een druggebruiker die sterft omdat hij vermoord wordt door pakweg zijn dealer. Dat gebeurt ook nog wel eens in die middels. Ja. Dat in 75% van de gevallen het gehalte aan opiaten in het bloed van iemand die sterft aan een overdosis niet hoger is dan dat van iemand die sterft, een ervaren druggebruiker die sterft omdat hij vermoord wordt door zijn dealer.
Wacht, u brengt mij in verwarring. Dus een overdosis, de letterlijke betekenis van het woord overdosis is, er zit te veel van dat vergif in uw bloed.
Ja.
U heeft nu net gezegd dat dat...
Blijkt niet zo te zijn. In 3/4 van de gevallen.
Dus overdoses zijn geen overdoses?
Overdoses zijn, in strikte zin, puur farmacologisch gezien, eigenlijk geen overdoses dan.
Oké, welke vraag moet ik nu stellen om dat uitgelegd te krijgen?
Ja, we gaan, om het uit te kunnen leggen, gaan we uiteindelijk terug moeten naar de hond van Pavlov.
Naar de hond van Pavlov, oké. Okay.
Ja, daar komen we uiteindelijk op. Maar laten we eerst ergens anders beginnen. We gaan een beetje een omweg moeten maken, inderdaad, om het uitgelegd te krijgen. Laten we beginnen met een gedachte-experiment.
Ja.
Dus ik noem het een gedachte-experiment. Het is een experiment dat ooit echt gebeurd is. Stel, je hebt een hond.
Ja.
Stel dat je die een injectie zou geven met adrenaline.
Ja.
Dat is een neurotransmitter die allerlei activerende effecten heeft op je zenuwstelsel. Ja. Dat zorgt voor de fight-or-flight-respons in geval van stress.
Ja.
En dus als je een hond een injectie geeft met adrenaline, het typische effect daarvan is een stijging van bloeddruk, maar ook van hartslag. Ja. Stel dat we dat zouden meten, we monitoren de hartslag, dan zien we dat die toeneemt. Na een tijdje neemt die ook weer af, terug naar baseline.
Ja, ja, ja.
Stel nu dat ik daar 20 dagen achter elkaar zou doen. Telkens op dezelfde manier geef ik die hond een injectie met adrenaline. Iedere keer zie je dat die hartslag toeneemt en dan weer mooi naar omlaag gaat. Stel nu, op dag 21 geef ik diezelfde hond een injectie met een zoutoplossing, waar niks actiefs in zit.
Ah, ja.
Maar op exact dezelfde manier geef ik hem die injectie. Wat zou er gebeuren?
Moet ik dat zeggen?
Ja.
Ik denk dat hij denkt dat hij die adrenaline heeft ingespoten gekregen en dat hij zijn hartslag gaat stijgen. Gewoon uit gewoonte.
Ja, dat is inderdaad wat de mensen dan meestal... Als ik deze vraag stel aan 10 mensen, dan krijg ik van 9 mensen dat antwoord. Het opmerkelijke is, wat er gebeurt, is net het tegenovergestelde. Hartslag van de hond zal afnemen. Dat is merkwaardig, niet waar?
Okay.
Ja. Mm-hmm. Dus denk inderdaad van, er zal een soort placebo-effect optreden bij die hond.
Ja.
En die gaat zich gedragen alsof die adrenaline heeft gekregen. Maar dat is niet wat er gebeurt. Er gebeurt net het omgekeerde.
Net zoals als je hoofdpijn hebt en je denkt dat je een pijnstiller neemt, maar het is een bolletje suiker, dat toch de hoofdpijn over zou gaan door het placebo-effect.
Ja.
Dat had ik verwacht, maar dat is dus niet het geval.
Nee, die hond die doet er niet aan mee, aan het placebo-effect. Die vertoont het omgekeerde. En om dat te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk vertrekken van het idee van homeostase.
Dat zegt me niks.
Homeostase is het idee dat een organisme, ons lichaam bijvoorbeeld, eigenlijk voortdurend streeft naar evenwicht. Probeert om allerlei inwendige processen constant te houden, terwijl onze uitwendige omgeving voortdurend verandert.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan je lichaamstemperatuur, die blijft altijd ongeveer min of meer constant.
Ah, of het nu vriest. Of het nu vriest, of dooit,
de zon schijnt. Dus ja, het externe milieu verandert, maar die inwendige lichaamstemperatuur blijft constant, omdat ons lichaam voortdurend bij elke verstoring daarvan regelprocessen op gang brengt om dat terug naar dat evenwicht te krijgen.
Homeostase.
Okay. En dus hetzelfde gebeurt als je bijvoorbeeld adrenaline inspuit. Zorgt voor een versnelling van de hartslag. Ja. En het lichaam zal op die verstoring van het evenwicht reageren door processen op gang te brengen die de hartslag terug naar het basisniveau brengen.
Om dat te herstellen.
Okay. Ja. Dat gebeurt automatisch, dat gebeurt vanzelf. En je kan dat eigenlijk vergelijken met wat er gebeurt als je een hond eten in zijn bek zou leggen, of vleespoeder. Ja. Dan gaat die hond automatisch salideren.
Speeksel.
En nu komen we in de buurt van de hond van Pavlov natuurlijk.
Beste luisteraar, saliveren, dat is gewoon speeksel in de mond krijgen.
Ja, dat is gewoon speeksel in de mond krijgen. Maar nu komen we bij de hond van Pavlov, die voelt hem komen. Dus net zoals het eten in je mond krijgen automatisch zorgt voor een speekselreactie, zo zorgt het verstoren van je hartslag, iets wat extern ervoor zorgt dat je hartslag toeneemt, zorgt automatisch voor een tegenreactie van het lichaam die de hartslag terug omlaag duwt.
Ja.
Goed, net zoals je dat speekselen bij je hond kan gaan conditioneren. Als die hond een bepaald moment leert dat een geluidssignaal eten voorspelt, dan gaat hij al saliveren bij het horen van het geluid.
Ja.
Hetzelfde kan gebeuren met dit soort van verstoringen van homeostase. Als het lichaam leert dat er signalen zijn die voorspellen dat de hartslag gaat toenemen, dan gaat het lichaam al een tegenreactie op gang brengen om die hartslag constant te houden.
Dus als je die hond...
Bij voorbaat.
Die injectie met adrenaline, die moet hij dan... elke dag op hetzelfde uur geven, zodat je weet...
Hoeft zelfs niet op hetzelfde uur, maar op dezelfde manier. Alle rituelen die daarmee samengaan, alle prikkels die daarmee samengaan, moeten constant blijven.
Dat beest weet van, ik ga nu die spuit krijgen. Ja. Of dat zijn lichaam weet, die adrenaline komt eraan, ik moet daarop anticiperen.
Ja, ik moet me schrap zetten, ik moet alvast mijn hartslag omlaag duwen, om te zorgen dat die dan uiteindelijk eigenlijk constant blijft als die adrenaline binnenkomt.
En dan zijn we dag 21.
Dat is een slim systeem, in principe.
Ja. Maar dan zijn we dag 21.
Dan zijn we dag 21 en je geeft op net diezelfde manier zo'n injectie met een inerte oplossing waar eigenlijk niks in zit. Het lichaam van die hond zet zich schrap, anticipeert op een versnelling van de hartslag.
Ja.
Gaat dus de hartslag al omlaag duwen. En er komt geen adrenaline en dus heb je als netto effect alleen maar die vertraging van de hartslag.
Nu naar de overdosis.
Ja, vandaar is natuurlijk nog een stapje naar de overdosis. Maar dus het idee is dat allerlei prikkels die een bepaalde verstoring van homeostase, dus ook een bepaalde drug, voorspellen, dat die al compensatie zullen gaan uitlokken.
Ja.
Voor die drug, voor de effecten van die drug. En eigenlijk speelt dat een heel grote rol in alles wat te maken heeft met tolerantie. Die we opbouwen, ook bijvoorbeeld voor koffie.
Ja.
Als je koffie drinkt, dan proef je iets wat smaakt naar koffie, dan ruik je koffie, dan zie je koffie, dat is warm, dat heeft allemaal eigenschappen. En al die dingen samen die voorspellen eigenlijk dat er cafeïne in je lijf gaat binnenkomen.
Je staat aan de automaat op het werk en je weet.
Ja. Dus als je iemand die nooit koffie drinkt 100 milligram cafeïne zou geven, die zou daar een hele sterke kick van krijgen. Maar als jij gewoon bent om koffie te drinken, dan heeft dat amper nog effect, omdat je lichaam zich eigenlijk al voorbereidt op al die cafeïne die eraan komt.
Rustig. Ik snap
en dus gebeurt er niks.
Ja.
Ik heb ooit lang geleden, toen ik mijn huidige vrouw nog maar pas had leren kennen, toen we nog niet getrouwd waren, waren wij op zondagnamiddag op bezoek geweest bij mijn schoonmoeder. Wij woonden op dat ogenblik in Amsterdam. Mijn schoonmoeder woonde in de buurt van Alkmaar. Ja. Dat is dus een half uurtje rijden ongeveer. En we komen op zondagnamiddag terug naar huis gereden. We zijn bijna in Amsterdam. En ik kijk mijn vrouw aan en zij kijkt naar mij en ze zegt, zit jij ook zo moe? Ik ben zo moe. Ik zeg, ja, ik ben ook moe. En eigenlijk is het echt raar, want ik heb bij uw moeder belachelijk veel koffie gedronken. Ik had echt veel meer koffie gedronken dan normaal eigenlijk.
Dus dan moet je een beetje geagiteerd zijn. Dan...
Waarop mijn vrouw zegt, oh, maar dat heeft er niks mee te maken, want mijn moeder maakt altijd decaffeine. En ik zeg, ja, dat heeft er alles mee te maken natuurlijk. Mijn lichaam had zich voorbereid op gigantische hoeveelheden
cafeïne.
Ik had de hele tijd
je lichaam ruikt koffie, smaakt koffie, maar krijgt geen cafeïne binnen.
Ja, en dus ik had een gigantische tegenreactie.
En zegt dus slow down,
Maar dat is net het resultaat dat ik heel erg moe was.
Oké. Ik denk dat ik de redenering kan voortzetten als je aan een druggebruiker denkt. Mm-hmm. Die spuit zich heroïne in of een andere stof. En het lichaam probeert de effecten van die heroïne te onderdrukken, tegen te werken.
Ja.
Dat lijkt mij ook het proces van gewenning te zijn.
Ja, dat is inderdaad. Dus het idee is dat dit eigenlijk een cruciale rol speelt in gewenning, in tolerantie, waardoor je steeds grotere dosissen nodig hebt om nog het bedoelde effect van de drug eigenlijk te bereiken. Omdat dat voortdurend gecompenseerd wordt. En hoe vaker je iets neemt, hoe sterker die conditionering, hoe beter het lichaam zich voorbereidt en hoe minder je er nog van ervaart van de positieve effecten.
Ja.
Dus daarmee kan je verklaren hoe tolerantie ontstaat, bijvoorbeeld voor heroïne bij een druggebruiker. Daarmee hebben we natuurlijk nog niet verklaard waarom die dan toch doodgaat op een bepaald moment.
Want zoals vraag gezegd, brandt op mijn lippen.
Ja, zoals gezegd, zo'n doorsneegebruiker is een ervaren gebruiker.
Ja, ja.
Die zou een hoop tolerantie moeten hebben ontwikkeld voor een bepaalde dosis heroïne. En toch gaat die dan dood. En als je kijkt naar de symptomen, waar gaat zo'n heroïnegebruiker van dood als die een overdosis doet? De symptomen zijn wel alle symptomen van een teveel aan opiaten. Dus ze sterven aan, technisch gesproken, respiratoire depressie. Met andere woorden, ze stoppen met ademen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het feit dat opiaten inwerken op opiaatreceptoren in onze hersenstam die onze ademhaling reguleren. Dus dat klopt helemaal met het idee dat ze te veel zouden hebben gekregen.
Maar om een of andere manier heeft het lichaam niet gereageerd zoals het doorgaans reageert, namelijk dat onderdrukken van die effecten.
Nu komen we er.
Wat loopt er dan mis?
Wat loopt er mis? Wel, misschien moeten we opnieuw even kijken naar wat dieronderzoek die dat kan verklaren. Ze hebben zo experimenten gedaan, bijvoorbeeld met ratten die alcohol krijgen. Die krijgen gedurende een dag of vier een bepaalde dosis alcohol. 3 milligram per kilogram lichaamsgewicht of zo. Iets wat ze aankunnen. En dan op dag 5 krijgen die ratten een grotere dosis. 5-6 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Iets wat eigenlijk voor een naïeve rat te veel zou zijn. Je ziet dus dat die ratten die 4 dagen lang een lagere dosis hebben gekregen, als je die op dag 5 een hogere dosis geeft, dan overleven die ratten dat min of meer allemaal.
Wegens gewenning.
Als je naïeve dieren diezelfde dosis geeft, dan gaan ze dood.
Ja.
Ongeveer allemaal. Nu zat er in dat experiment ook nog een derde groep die ook die lagere dosis had gekregen 4 dagen achter elkaar.
Ja.
En dan op dag 5, voor de cruciale test, in een nieuwe context was geplaatst. Een nieuwe omgeving. En daar die grotere dosis kregen.
Ja.
En daar zie je dat die sterftecijfers terug gigantisch omhoog gingen.
Die gingen wel dood.
Ja. Met andere woorden, door het feit...
Hoewel ze net zo goed gewend waren als de ratten die niet.
Ze hadden zogezegd evenveel tolerantie opgebouwd, maar die tolerantie die is dus afhankelijk van allerlei cues die voorspellen dat die alcohol eraan komt. Zoals bijvoorbeeld de omgeving waarin dat die alcohol altijd werd toegediend.
Ze zaten in een ander hok en dat maakt dat
in dit geval,
dat tolerantiemechanisme niet...
Ja, omdat voor die ratten er geen andere voorspeller was in dit experiment dan het hok waarin dat ze zaten.
Ja.
En dus al die tolerantie was gelinkt aan die omgeving. Net zoals de tolerantie voor de cafeïne gelinkt is aan de geur en de kleur en de smaak van koffie. En wellicht is dus wat er bij die heroïnegebruikers gebeurt iets soortgelijk. De kans dat ze een overdosis doen blijkt veel hoger te zijn wanneer dat ze heroïne gebruiken in ongebruikelijke omstandigheden. Dus niet in de setting waarin dat ze normaal gebruiken, maar in ongewone omstandigheden.
Omstandigheden waarin hun lichaam niet verwacht...
Niet anticipeert.
...dat er drugs worden ingespoten.
En er is wat casuïstiek die in die richting wijst. Shep Siegel, een Canadese onderzoeker die hier heel veel onderzoek naar heeft gedaan, is op een bepaald moment op de spoedeisende... Op de spoedgevallendienst van het ziekenhuis gaan turven. Die is aan mensen gaan vragen waarom ze binnenkwamen.
Ja.
En dan bleek dat inderdaad in veel gevallen, mensen die dan hun overdosis wel hadden overleefd, dat die mensen, vlak voordat ze die overdosissymptomen verschijnselen kregen, effectief hadden gebruikt in een ongebruikelijke context, ongebruikelijke omgeving.
Ja.
Wat dus inderdaad suggereert dat een rol zou spelen.
Ja. Mm-hmm. U kan dat inderdaad hard maken door die voorbeelden, casuïstiek zoals u dat noemt, door experimenten met ratten, maar je kan dat moeilijk gaan experimenteel uittesten op mensen, hè?
Het is wat moeilijker. Er is wel wat onderzoek gebeurd, bijvoorbeeld met alcohol. Universiteitsstudenten die alcohol krijgen in de vorm van een glas bier versus iets wat smaakt als frisdrank en een pepermunt smaak heeft en er blauw uitziet bijvoorbeeld. En die worden dan inderdaad...
Bier raakt nog door de ethische commissie, maar heroïne, ja, heroïne niet.
Al niet makkelijk, heroïne al helemaal niet.
Ah, bier ook niet zo
vanzelfsprekend. Niet zo vanzelfsprekend. Ja, okay. Maar dus die vertonen dan meer verschijnselen van intoxicatie als ze die alcohol krijgen in de vorm van iets blauw, wat ze niet gewoon zijn vast te krijgen met alcohol. Ja. Ik heb ook een experiment gedaan onlangs op mijzelf. Dat gaat ook makkelijker, want dan hoef je niet langs de ethische commissie. En je krijgt informed consent van jezelf. Dat
is
kan puur mentaal, dat gaat heel makkelijk.
Wat heeft u gedaan?
Ik heb mezelf propranolol toegediend.
Wat is dat?
Dat is een middel dat door miljoenen mensen wereldwijd dagelijks wordt gebruikt voor behandeling van hypertensie, dus hoge bloeddruk. Ah, ja. Dat is iets wat bloeddruk
is niet iets wat je bij een dealer moet gaan halen.
Nee, dat hoef je niet bij de dealer te gaan halen. Ja, okay. Dat is in principe op voorschrift. Ik zal niet vertellen hoe ik daar gekomen ben. Maar ik had die tot mijn beschikking. Ja. En dus ik heb mezelf een aantal dagen lang elke dag zo'n pilletje toegediend. Ja. In een vrij lage dosis, lager dan wat een typische hartpatiënt eigenlijk gebruikt.
Maar het heeft voor
iemand met hoge bloeddruk. Ja. En dus voor het innemen van dat pilletje en dan anderhalf uur later heb ik mijn bloeddruk en mijn hartslag gemeten. En dan zie je inderdaad dat mooi omlaag gaat na het nemen van dat pilletje. Dus dat heb ik, als ik het me goed herinner, 16 dagen gedaan. En daarna dan een soort testfase waarin dat ik mezelf ofwel opnieuw zo'n pilletje gaf, ofwel een placebo. En ik wist zelf niet of het een placebo was of een pilletje. Mijn vrouw heeft mij gerandomiseerd, als het ware.
Dus dat is essentieel.
Ze had ze klaargezet voor mij.
Proefkonijn mag niet weten.
Ik mocht niet weten wat het was. Ja. En dus dan zag ik, als ik effectief achteraf keek dan wat ik op die dagen genomen had. Als het propanol was, dan ging mijn bloeddruk hartslag omlaag. Maar als het een placebo was, dan zag ik een kleine toename in mijn hartslag en bloeddruk. Ja. Als het ware, dus opnieuw, wat die compensatie, zo lijkt het. Ja. Nu... Dat is een heel intrigerend en mooi verhaal, denk ik. Alleen, er zit nog één grote maar aan het geheel. Heel veel van ons onderzoek is inderdaad dieronderzoek. Er is wat onderzoek bij mensen, niet zo heel veel. Maar er bestaat bij mensen inderdaad ook zoiets als placebo-effecten.
Ja.
We gaan terug naar die hond van daarstraks. Eigenlijk verwachten 9 van de 10 mensen, als je die hond op dag 20 een inerte oplossing geeft, dan krijg je hetzelfde als bij die adrenaline. Bij mensen weten we inderdaad dat kan gebeuren. Als je lang genoeg...
Ah, dat is typisch menselijk gedrag, placebo.
Er is voor placebo-effecten, geconditioneerde placebo-effecten, er is een klein beetje evidentie voor bij dieren, maar eigenlijk heel weinig. Okay, dat is bijna uitsluitend bij mensen onderzocht. Mm-hmm. Die geconditioneerde compensatie is bijna uitsluitend bij dieren onderzocht. Ja. Zeker experimenteel.
Ja.
Maar die twee fenomenen die lijken wel te bestaan.
Ja.
En eigenlijk passen ze helemaal niet bij elkaar. Ze zijn eigenlijk diametraal
tegenovergesteld
aan elkaar.
Ja.
En dus het is nog altijd, tot op de dag van vandaag, eigenlijk heel onduidelijk waarom je soms het ene krijgt en soms het andere. En laat staan dat we zouden kunnen voorspellen precies wanneer je het ene krijgt en wanneer het andere. En dat is iets waar ik me graag in de komende jaren nog wat meer op...
Ik wou net zeggen, gelukkig heb professor Beckers.
Ja.
Dan kan u nog lekker verder onderzoeken.
Ik kan hier nog een eindje mee verder.
Bedankt voor de uitleg. Ik vond het hoogst interessant.
Graag gedaan.
Oh, wacht. Ik heb nog een vraagje.
Doe maar.
Als ik het nu allemaal goed begrepen heb.
Ja.
Ik ga op café. Ik ga naar mijn stamcafé. Elke avond op hetzelfde uur. Ik drink daar elke dag dezelfde hoeveelheid bier. En ik word daar al dan niet dronken van. En dan ga ik op vakantie naar Italië. Ik zit op een terrasje, andere omgeving. Ik drink dezelfde hoeveelheid bier. Ik ga veel meer dronken zijn in Italië dan in mijn stamcafé.
Wellicht, ja. En ik denk, bij uitstek speelt zoiets bijvoorbeeld ook. Als je inderdaad gewoon bent om alcohol te drinken in je stamkroeg of op café tout court. En je hebt dan eens een keer een feestje op het werk waarop opeens alcohol wordt geserveerd. Terwijl dat
en waar je dezelfde hoeveelheid...
Ja. Wat helemaal geen context is waarin je normaal drinkt. Ik denk dat veel mensen zullen herkennen dat je dan opeens op zo'n uitzonderlijke receptie op het werk bijvoorbeeld, of een andere omstandigheid, dat je veel sneller aangeschoten zal zijn.
En dan gebeuren er accidenten.
Inderdaad.
Ja. Oké, nu zijn we rond. Dank je wel.
Alsjeblieft.